Eerst zullen toch de mensen over wie die dossiers zijn opgesteld de kans moeten krijgen om hun eigen dossier in te zien. En wellicht komt een aantal van hen dan wel tot de conclusie dat hun dossier, koste wat het kost, behouden moet blijven. Al was het maar als monument van de kwalijke praktijken van een veiligheidsdienst. Dat vindt de vereniging Voorkom Vernietiging, die zich nu tot de Tweede Kamer heeft gewend in een poging om de dossiers te behouden, totdat de slachtoffers zelf een keuze hebben gemaakt. De Amsterdamse advocaat Jurien Pen is een van de leden van die vereniging. Aan hem de vraag of vernietiging van de dossiers dan niet voor eens en altijd een eind maakt aan de opslag van gegevens die niemand kan nagaan.
Ja, dat lijkt zo, maar dat is natuurlijk niet zo. De Binnenlandse Veiligheidsdienst is vanaf 1949 bezig om Nederlanders te volgen, te spieden en te gluren en daar allemaal dingen over op te schrijven. Er zijn vanaf 1949 tot nu waarschijnlijk een paar honderdduizend dossiers over Nederlanders gemaakt. Waarschijnlijk 300.000, 400.000, misschien 500.000. Heel veel van die mensen hebben daar last van gehad. Ze hebben gesolliciteerd en kregen steeds die baan niet. Sommige mensen hebben een heel leven lang gesolliciteerd en waren nergens welkom dankzij de BVD. Dat hebben ze zelf wel het idee dat dat zo is, maar bewijzen kunnen ze het niet. Het bewijs daarvoor zou dan nu opeens vernietigd worden. Heel veel mensen is jarenlang de post opengemaakt, zijn begluurd, zijn contacten in de straat afgestoten. De BVD werkt met name met gluurders aan de overkant en je overburen worden ingeschakeld om bij te kijken en dat soort dingen. Als je nou, er zijn mensen, vooral kinderen van communisten bijvoorbeeld, hebben daar erg last van gehad. Hè. Die konden niet bij de kruidenier komen, op straat mochten ze niet met andere kinderen spelen, want die wouden dat niet. Zulke dingen is heel prettig dat je achteraf tenminste weet waar je het slachtoffer van geweest bent. Daarom moeten die mensen het recht hebben om in te kijken wat er gebeurd is al die jaren. Vernietigen is denk ik op zichzelf goed, maar dan moeten de mensen zelf daar een beslissing over kunnen nemen. En sommige mensen zullen waarschijnlijk zeggen, ik wil dat mijn dossier bewaard blijft, zodat iedereen in Nederland tot in de lengte der dagen kan zien wat een veiligheidsdienst mensen aan kan doen. Hoe ze levens kapot kunnen maken. En ik denk dat dat ook heel nuttig is. Andere mensen zullen zeggen, ik wil dat het onmiddellijk vernietigd wordt, zo gauw ze het ingezien hebben. Nou, dan moet dat gebeuren. Maar de vereniging vindt, de mensen moeten zelf beslissen en eerst zien wat er gebeurd is.
Jullie zeggen eerst een hoorzitting houden waarop dus duidelijk blijkt van wat er nou precies aan de hand is geweest de laatste jaren. En waarop ook een aantal mensen vertelt van dit is er met mij gebeurd.
Ja, dat is belangrijk dat de Tweede Kamer daar eens tijd voor neemt om te horen het leed en de ellende die de BVD veroorzaakt heeft. En niet alleen de BVD, dat geldt ook voor de militaire inlichtingendiensten. En dat is meer dan mensen denk ik nu weten.
Nou kan ik me voorstellen dat Kamerleden er een stokje voor willen steken en zeggen, inderdaad, je hebt gelijk, vernietiging moeten we voorkomen. Hebben jullie je hoop gevestigd op de Kamer?
Nou, je moet in deze zaak je hoop toch wel vestigen op de Kamer, dat is goed. Want dat is de enige die vernietiging kan tegenhouden. Aan de andere kant moet je wel bedenken, de Binnenlandse Veiligheidsdienst valt onder de minister van Binnenlandse Zaken. Er is een Kamercommissie die minister controleert. Er mogen alleen grote partijen in zitten, dus CDA, PvdA en VVD. Er zaten van oudsher in. En dan alleen de fractievoorzitters. Dat is dus een heel klein clubje. Dat zijn allemaal mensen die zelf ook minister worden of minister zijn geweest. Dus sommigen zelfs van Binnenlandse Zaken. Ja, dan wordt de kans dat die mensen heel erg kritisch staan tegenover het geheel en daar zeggen van ja, dat is allemaal fout geweest, is natuurlijk heel klein. Het is raar voor een partij of voor iemand die daar zit te zeggen, ja, mijn partij heeft dat gedaan en ik heb dat zelf ook gedaan, maar het was helemaal fout achteraf gezien. Dat gebeurt niet zo gauw. Dus alle grote partijen hebben vuile handen op dit gebied en daar heb je wat dat betreft niet zoveel van te verwachten, denk ik. Alleen, ze moeten er wel naar kijken. We hebben ook goede hoop dat de Kamer toch zal zeggen, nou, we moeten maar eens even de mensen de kans geven daar zelf wat aan te doen.
Eerder vandaag ook al aan bod kwam bij Radio Noord-Holland. Onder luid protest werd vanmorgen in het Haarlems provinciehuis het statenlid Elsthout van de Centrum Democraten geïnstalleerd.
Je had minstens een paar duizend mensen moeten staan, maar ja, Noord-Holland slaapt toch, net zo goed als dat Amsterdam slaapt, als Nederland slaapt. En ik denk eigenlijk dat het ook komt dat er heel veel mensen zijn. Als je hier in Haarlem ziet, dat er heel veel posters weggerukt zijn. en met zwart overgekrast. Dat toch een heel grote groep is die eigenlijk het fascisme heel goed uitkomt. Dat ze misschien niet op hetzelfde procent van democraten stemmen, maar dan wel blij zijn met het feit dat Centrum Democraten zijn, zodat die hun ideeën die zij misschien hebben ergens kunnen verwoorden of zo. Dat vind ik een hele enge ontwikkeling.
Er is veel wat ons als politieke partijen in de Staten verdeelt. Er is gelukkig ook iets wat het overgrote deel van deze partijen samenbindt. En dat is het uitgangspunt dat wij handelen vanuit het respect voor onze medemensen, ons inzetten voor onze burgers, ongeacht verschillen in geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit of huidskleur.
En dat zei Margreet de Boer van de Partij van de Arbeid na de installatie vanmorgen in het gemeentehuis, wou ik zeggen, provinciehuis in Haarlem.
Harm Jansen, jij bent een van de organisatoren van deze demonstratie. Jullie zijn het niet eens, hè, met de installatie van het CD, lid van Provinciale Staten hier in Noord-Holland?
Nee, dat kun je wel zeggen. We zijn het helemaal niet eens met de installatie van de Centrum Democraat Elsthout in de provincie. We vinden ook dat de Centrum Democraat op racistische gronden verboden moet worden.
Als je nou kijkt naar het programma van de Centrum Democraten, waar zijn jullie daar specifiek tegen?
Nou, als je kijkt naar het programma, dan is één eis al jarenlang de hoofdeis. En dat is dat Nederland overvol is.
Maar jullie belangrijkste eis vandaag is de centrumdemocraten zo snel mogelijk verbieden.
Ja, zo snel mogelijk verbieden op racistische gronden. Dat is het punt. Zodat ze niet alleen daadwerkelijk aangepakt kunnen worden, maar alle clubjes daaromheen ook aangepakt kunnen worden. En dat is geweld wat in de dagelijkse praktijk voorkomt tegen migranten, tegen andersdenkenden, ook aangepakt kan worden.
Ondanks de geluidsblokkade ging de installatie vanmorgen gewoon door. Luister naar een deel van de eed afgenomen door commissaris van de Koningin, de heer De Wit in Noord-Holland, en de reactie van de publieke tribune op de installatie van de Centrum Democraat Elsthout.
Ik exprimeer respectievelijk beloof trouw aan de grondwet en de wetten, en dat ik de belangen van de provincie Noord-Holland met al mijn vermogen zal voorstaan en bevorderen. De heer Elsthout. Mag ik even de... Mag ik even de aandacht om... Ik constateer dat de formule door de Elsthout is uitgesproken en dat de bediging heeft plaatsgevonden.
En alle andere politieke partijen in de Staten van Noord-Holland die hebben vandaag besloten dat Elsthout geen deel mag uitmaken van adviescommissies.
Noorden en westen van het land ondervindt het verkeer hinders van zware windstoten. Dan de files, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Utrecht en Vianen 4 kilometer en vervolgens voor de Brusselbommel 3 kilometer. A10 Amsterdam richting Zaandam voor de Koentunnel 5 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Maarn en Veenendaal 9 kilometer. Dan de A12 de andere kant.
1000 in de gekkenhuizen opgenomen. Geen drugs, dus geen harddrugs, geen heroïne. Je moet geen andere plaats hebben om naartoe te gaan en je moet bereid zijn om mee te werken. En ja, was du schon? Das war ein gemischter Weglauf. Het bang voordat je gewoon eerlijk kan zijn in te zeggen wat je er zelf ook uithaalt. Waarom je zelf daar aan het hulpverlenen bent. Hulpverleners die halen er gigantisch veel voor zichzelf uit. Een heel groot stuk eigenwaarde. Een heel groot stuk van kijk mij nou, ik ben ergens goed mee bezig. Vooral met een anti-project. En om gewoon daadkrachtig te reageren als de hele boel in elkaar geslagen is. En de fiets van degene die de hele boel in elkaar geslagen heeft, die staat er helemaal te blinken in de troep. In mijn ogen, op het moment dat je alleen maar probeert die ander te helpen in het vinden van de eigen weg, en het heet een eigen verantwoordelijkheid, eigen zelfstandigheid, bla bla bla. Ik bedoel, jij hebt jouw eigen verantwoordelijkheid en je eigen zelfstandigheid. Jij hebt het project opgezet om overeenkomst te vinden tussen de verschrikkelijke ervaringen die iemand in het gekhuis opgelopen heeft, die 20 maal zo groot zijn als de jouwe, plus het hele circuit van hulpverlening. En dan moet je lijnen trekken naar je eigen leven, je eigen onderdrukking, en vanuit die gezamenlijke strijd kan je alleen iets doen. Elk wegloophuis is dat de eerste generatie die het opgezet hebben, heel lang blijven en heel lang doordouwen dat dit punt blijft bestaan, maar je wordt ingesneeuwd door alles wat er omheen gebeurt. Weglopers zijn gewend om in de gekkenhuizen.
Wie war das jetzt mit den 3 Monaten?
De tweede groep van het wegloophuis, die daar dus komen ja, werken, helpen, daar kan je tegen vertellen wat de strijd ingehouden heeft om zijn huis op poten te zetten. Maar als je dat niet ervaren hebt, dan zie je gewoon de ellende van in huis. Je ziet de mensen die zich stront vervelen. Je ziet dat ze elkaar het leven zuur maken. En in plaats van te denken van wat kan ik naar buiten toe doen, zodat we weer gemeenschappelijk iets kunnen doen, breng je dat niet op omdat de druk van alle kanten om het in huis toch maar een beetje rustig te houden, gigantisch gaat overheersen. Je wordt in een gigantische maalstroom meegenomen.
Je verliest je energie. Je bedoelt dat de tweede groep geen energie uit het begin heeft gehaald, ja. Waardoor ze dat niet gaan.
Ik heb nog niet van ons gezegd. Wat in het kort gezegd komt het hele verhaal erop neer, dat je nooit een strijd kan voeren voor een ander. Dat is gods onmogelijk. Je kan alleen maar zeggen, ik kan mijn strijd een stukje met je delen. Als jij meer te verhapstukken hebt, dan kan ik proberen jou financieel, jou met papieren, met stencilen, met hele praktische zaken kan je alleen maar iemand ondersteunen om dat meer verhaal duidelijk te maken. En je mag iemand absoluut nooit en te nimmer daarin afblokken. Ook al denk je, het is mijn weg niet. Iemand moet zijn eigen weg op zijn eigen manier vinden. Ik weet niet meer wat ik meer gezegd heb. En de andere wegloophuizen die ontstaan zijn, die komen voort uit al uit de periode dat het verminderd was. De video over Rotterdam, dan denk ik, oh god, Rotterdam, die hadden een betaalde coördinator. Nadat ze eerst heel revolutionair gewerkt hadden en de mist ingegaan waren. De heks is voortgekomen uit het wegloophuis Amsterdam. Amsterdam was de revolutionaire, de anarchistische groep. Haarlem was de voorzichtige, want het was het eerste. En Haarlem is ook kleine en we zaten midden tussen 4 gigantische inrichtingen. Amsterdam zit lekker in de duinen, dus lekker ver weg. Dus wij waren het punt dat het eerste overspoeld zou worden. En wij moesten baanbrekend werk doen. Dus heel voorzichtig. Er waren heel veel mensen uit Amsterdam, trouwens in Haarlem. Amsterdam was meer revolutionair. En daaruit zijn sterke vrouwen in Amsterdam ook. Die hebben de Hells Heks opgezet. Vanuit, het was toch weer seksistisch. Maar voordat de Hells Heks openging, zijn die beginvrouwen er al uit vertrokken om persoonlijke redenen, een verbroken relatie. Maar dat betekent dat voor de heks openging, de kracht, de actiepoot, de gekkenpoot er al bijna zo goed uit was. En ze proberen die nu weer te herstellen, maar ze blijven in mijn ogen te veel praten over acties zonder het te zien als hun eigen actie, hun eigen belang.
Ja, en buiten dat er veel gepraat wordt, wordt er ook veel gezongen, gelachen, kampvuren gebouwd en ochtendgymnastiek, kickbox workshops, seks en erotiek, SM workshops, enfin, een dolle boel dus.
Bezweren.
Ik moet je wat vragen, hoe vind je het tot zover? Het is nou zondag,
ja.
En de week is bijna voorbij, morgen laatste dag, en hoe vind je het zo ver gaan?
Ik vind het waanzinnig te gek. Ik krijg er een ontzettende kick van. Het is echt een gevoel wat ik nog nooit gehad heb. En, zoals je, het is gewoon overal aanwezig. Alle uitstralingen van de vrouwen. En je raakt er gewoon niet op uitgekeken. En, ik vind het echt waanzinnig.
Ja, had je het verwacht?
Nee, ik had het wel en niet verwacht. Ik had er wel op gehoopt. Maar ik had niet verwacht dat het zo te gek zou zijn. En, Wat mij betreft zou het ook echt werkelijk nog een week langer door kunnen gaan. Het is helemaal niet dat ik zoiets heb van, ik wil wel weer eens een keer naar de stad en wil weer eens een keer de andere wezens zien van het mannelijke geslacht. Ik zou hier echt nog wel een weekje kunnen blijven.
Ja, ik zelf mis de mannen niet. En jij?
Nee, absoluut is niet. Nee.
Ik had een grote lol en zo. En gaat goed.
Ja, het is wel uit en maar dit is van
bedankt.
Ja.
Maybe I'm interrupting something beautiful right now.
No, actually.
But what do you think about this weekend or this week for so far?
It's been really good.
Yeah. I want to ask you, did you organize the SM and sex thing in the corner of the big tent Saturday evening?
Yeah.
Were a lot of women reacting on that thing?
Well, I haven't had any reactions against yet. I know two reactions against straight afterwards, but since then everyone's been thinking it was pretty good.
Yeah. You did the striptease.
Well, I mean, I think loads and loads of people wish they'd seen it, but you know, nobody can get
yeah,
it.
Yeah, because I was with a couple of Dutch women and I liked it very much, but also Dutch women didn't like it.
Were
any, yeah, how do you say that?
Nobody came up to
us. No, there was that one woman that came up and said it made her very aggressive and she really didn't like it. She didn't like the words.
Tell her what you said.
I said, yeah, what's wrong with being aggressive? Why don't you go and hit her? Yeah, that's what I said. I said, well, hit her then.
She probably likes it.
She probably likes it, yeah. But she didn't. They just talked, which is a bit of a shame.
And did you think there was something good out of it, out of the meeting with about sex?
I mean, I don't know if anything, but it's difficult to get anything out of this week because everybody discusses things in such different ways.
Yeah, yeah. The German approach, I'm really English, but I live in Berlin, so I know how the German women go about it.
Yeah, what's the difference between English and German women?
We don't discuss like that in England. We don't get into groups and talk about things seriously every week. You know.
We discuss things spontaneously
as they come up, and we're very disorganized, basically. We're completely chaotic.
There's nothing good came out of discussing
it. I think it's good to discuss it, and I think there was a change of energy afterwards. I mean, you know.
It wasn't the kind of discussion I suppose we thought we wanted, because what basically came up was there's a lot of fear about talking about it, which we knew.
Yeah.
But the fear about talking about it seemed to be so much that people refused to talk about it. Full stop. However hard we tried, they just
talk
kept
about
talking about AIDS and technical things.
Technical things
about
M6. No,
we never got
technical
things about AIDS, how the virus is transmitted. I mean, we were
things about the politics of HIV and all.
Yeah,
really.
And we wanted to talk about feelings and fears
and
sex and what we enjoy and what we don't have. How you relate to your partner? How do you feel with your women friends?
Yeah,
and your partner. How do you feel the first time you go to bed with a woman and all that kind of thing is what we wanted to talk about, but
nobody talked about it.
Nobody, you know, and every time the discussion came a little bit near that, somebody immediately said, yes, but how do we know AIDS is really transmitted through oral sex? And it was like, the discussion
So it's a shame.
But we've been talking about it amongst ourselves anyway. We've got something out of it. And we hope that maybe some of the women who were there or saw it, maybe it made them think a bit, which is all we can hope.
The woman who got really aggressive about it, and she was saying that she saw stilettos not as pornographic symbols. At least she's had to confront what she thinks of as what is her limits, what she reacts to. You know, red stilettos, maybe she wouldn't have minded if it was Dr. Martens, you know? You know what I mean?
If I went and did a strip dress like this, would it make the same reaction?
No, different, I think. You know, that's all right, but if you walk on high heels with stockings and charretels, I don't know how it's called in English.
Yeah. You know, I think it's difficult for all of us to find our own sexuality and what is what we want and what is what we've been brought up to want and what is erotic, you know. It's hard finding that. I think it's good if it makes people think about it.
Yeah, I've seen that. There's a lot of women talking about politics and things around, but when it comes to sexuality, it's very difficult to talk about it. And I was in a Do Not Know group.
I'm bisexual
myself.
But bisexual's not anyway, go on.
Are you bisexual or don't know? No, I'm a bisexual.
You know, I know. I know. So I know what I'm. But there we talked about sexuality and we really...
That's why we wanted to join your group and you wouldn't let us.
No, because you were lesbians.
But I was a don't know until about 6 months ago.
Yeah.
So I think my experience is valid.
Yeah.
I mean, I might be a don't know again one day. How can I know?
Yeah. We've written a good piece about it.
Yeah.
And I think it's all right.
Yeah.
That's why we wanted to talk to you lot sort of there and then, really. That's what we really wanted to do.
We weren't just finished about the thing, you know? So, but anyway, you didn't meet other women you never seen before and made contact?
Yeah. Not that many. It's difficult with language problems and...
Yeah, we had all
and also
when
problems. People come in big groups, like a lot of people come in big groups of their friends, it's difficult.
Siobhan, what are you?
What?
Standing in.
Dog shit.
Okay, thank you for the interview.
Thank you. Bye-bye.
Well?
Yeah. I never know.
Gaat-ie.
Zo, hierbij zitten.
Ja, het is een behoorlijk grote piramide geworden.
6,5. Niet zo heel groot hoor.
En 10 bij 10, hè? De oppervlak.
Ja, 10,17 bij 10,17. De basis is 1 meter hoog, het is 1,57,08 basis.
Waarom een piramide?
Nou, eerst word je als je op deze vlakte loopt ontzettend aangetrokken door de doom. Die heeft Auken gebouwd. Het was Adalberts idee. Adalbert was de ideeëngever. Maar ideeëngevers zijn meestal niet de beste uitvoerders. Dus zijn doom sloeg de lucht in. En toen kwam er dus een keurig psycholoogje en die heeft het precies uitgerekend en keurig gebouwd. Dus die staat er nu op de foto's van die eerste, die idealist.
Wat is een doom eigenlijk?
Oh, een doom is een, zeg maar een halve meloen. En dan op zijn kop op de grond. En dan het grootste deel van glas. En het is er gigantisch warm in. Als je het glas op het zuiden hebt en goed geïsoleerd. Het is meteen heel heet, ook in de winter.
Ja.
Ja, nou, een doom stond er al. Een leuk idee. Leuk plannetje. Maar ja, de vorm was leuk. We vonden alleen dat er verder niks mee gebeurde. Alleen het bouwen is dan leuk, hè? En voor de rest gebeurt er niks mee. En een piramide, ja, dat is driehoeken. Dat zijn toch veel meer vrouwenvormen. En bovenal de piramide power. Ik geloof er dus ten stelligste in dat de piramide gebouwd is. Door, als je het helemaal doortrekt, oude mensen van Atlantis. Die hun kennis door wouden geven. En één overleveringsverhaal, wat ik geloof, wat ik niet bewijzen kan, is dat in de Cheops-pyramide is een kist gevonden zonder deksel. En er lag nooit een lijk in. Dus het lijk was dan weg volgens de heren. Maar er heeft nooit een lijk in gelegen. Want die kist die werd gebruikt om mensen die bij de een soort geheime orde wilden horen, die verder dachten dan hun eigen privébelangen. Wereldwelzijn. Als je erbij wilde horen, dan moet je gewoon van goede huizen komen. En dat was de testcase. Daar ging je dus 's avonds in. En dan begon iedereen je een beetje uit te frieken. Nou, overleefde je dat niet, dan rende je dus tussentijds de piramide uit, gillend. En dan dacht iedereen dus dat je gek was. Dat was je dan op dat moment ook.
Ja.
En wat je ook vertelde over die piramide en de testen van die geheime orde, niemand geloofde dat.
Ja.
Kwam je er wel doorheen en hield je dus gewoon je snuit. En dan kwam je rustig naar buiten. En dan was je een van de leden die dus verder dacht aan zijn eigen belang.
Ja.
En dat is voor mij de essentie. En dat is voor mij ook de reden waarom het per se in deze week gebeuren moest. Omdat er genoeg vrouwen waren in Amsterdam en Haarlem die hem even in elkaar wouden zetten. Maar dan heb je dus louter en alleen een technische bouwgroep.
Ja.
En dat is weer niet wat je moet hebben. Je moet iets hebben wat meer denkt dan het eigen belang. Nou, deze week is voor mij dat gebeuren. Dat je aan algemene dingen denkt die met name natuurlijk voor vrouwen belangrijk zijn. Maar het is niet alleen voor vrouwen belangrijk. Het is waanzin.
Ja.
Nou, dat been had ik dus deze week.
Ja. En waarom deze plek ruig wordt? Want je bent er al heel lang mee bezig. En die vrouwenweek is iets wat pas de laatste half jaar leeft.
Ja, Ruigoord is een meditatieve, zeg maar, gewoon een hele positieve plaats. Dus in 1972 gekraakt, met een heel duidelijke groep autochtonen die alle aanbiedingen van de gemeente geweigerd hebben. Gewoon zijn blijven zitten. Het plaatsje was lang van de landkaart af, van de mappen, stond er niet meer op. En op dat moment is er dus een gigantische omwenteling gekomen. Amsterdam had zich eraan vertild. Het had eigenlijk geen geld meer voor de vieze industrie waarvoor ze het gekocht hadden. Het is dus ook de duurste grond van Nederland. Het is ook prachtig. En het is opgesproten met zeezand. Dus er kwam heel veel zout in het land. Schelpen. En er is een hele gekke plantengroei ontstaan. Het is gewoon nu een natuurgebied.
En met dan die festivals die kunnen, met dat positieve wat hier kan. Want waar kon de Vrouwenweek? Hier niet, daar niet. Waar eindigt die dus weer? In Ruigrot. Je komt elkaar gewoon hier allemaal toch weer tegen. En er is gewoon bijna geen goede plekken meer waar je dit meer op kan zetten. En tussen de huizen staat zo'n ding natuurlijk niet.
Dus als ik nou, zoals nu hè, ik ben ongesteld, ik voel me helemaal niet lekker. Als ik nou onder die piramide ga zitten een half uurtje.
Ik weet dus helemaal niet hoe die werkt. Ik weet alleen dat je onthouden kan dat je op de helft moet zitten. Nou, ja. De helft van de piramide is 1/3 van onderen. Want van onderen heb je het meeste volume en boven heb je bijna niks. Dus degenen die hier gebruik van moeten maken, moeten zelf iets bouwen dat je van onderaf op 1/3 van onderen van totaal komt. Ja. En als je daar, alleen als je erin gelooft, werkt die. Dus net als met de I Ching en de Tarot, geloof je er niet in, dan kan je eronder gaan zitten tot je in ons weegt, maar er gebeurt niks.
Ja. Volgende keer mijn hangmatje meenemen.
Ja, precies. Ja. Een paar schroeven erin en je hangmat wel.
Ja, dus met volle maan is onder de piramide slaan.
Maar dat is ook eindeloos, dat al die schelpen weer kaatsen ook het licht. Dus hier met volle maan zit een open hemel. Dat is echt te gek. We hebben hier in december met volle maan zijn dus een kerstbomenactie. Al die kerstbomen die met kluit bij de deur werden, bij de vuilnisbak werden gezet. Oh, de volgeladen, niet ingeladen. Voel je net echt lekker heks hoor.
Ja, oké, dankjewel, te gek.
We fangen jetzt an in 32 Sprachen: Englisch, Deutsch und Spanisch. Que ahora empezamos, que son en 3 idiomas, el inglés, el alemán y el castellano. The plan for today was to talk about what we all found from the week. And we don't know exactly how we can talk about it, but perhaps we... Women here have ideas what we should do, and
also was wir heute eigentlich klar kriegen müssen ist, wie wir die Woche fanden und wie wir daran reden wollen, wie das irgendwie weitergeht.
So, ne? Ja. El plan para hoy es hablar sobre la semana hasta ahora y qué hacemos más y cómo vamos a hablar, no sabemos, pero si algunas tienen ideas.
Jetzt zieh die durch. Könnt ihr das übersetzen? Ich habe noch nie beim Mikro geredet. Also ich möchte vorher noch eine Arbeitsgruppe ankündigen, beziehungsweise wir wollen uns von der Gruppe von den Frauen, die nicht Lesben, nicht Heteras sind, nochmal um 5:30 am Kinderzelt treffen, um zu gucken, ob wir Adressen austauschen und wie wir vielleicht weitermachen.
Una reunión para las mujeres que no son ni lesbianas ni hetera. Reunión a las 5:30 de la tarde en la tienda de niños.
¿En inglés?
Don't know group.
Shut up.
Sorry, the one.
Yeah.
The rejecting definition of the positive boys group is meeting again at 5:30 outside the kids' tent to exchange addresses and things like that.
Ich wollte auch nochmal eine Arbeitsgruppe ansagen. Wir wollten uns gestern nochmal von der Arbeitsgruppe Gewalt gegen Frauen nochmal treffen.
Hallo?
Ja. Nach dem großen Plenum, dazu ist es dann ja nicht mehr gekommen. Und mein Vorschlag ist, dass wir uns heute um 5 nochmal vor dem Kinderzelt treffen.
Und da bist du gleich schon. Wir haben uns treffen sich um 5:30. We had a suggestion for another workshop on violence against women, also meeting outside the children's tent at 5:00. Reunión para un grupo sobre la violencia contra mujeres, también a la tienda de niños, a las 5:00. I have nothing to say. I think other women should speak.
Ich werde jetzt erstmal noch ein paar Sachen zu der Demo morgen sagen. Wollen wir das irgendwie kurz übersetzen, jeweils immer nur so ein paar Zitat, oder? Also die Demo findet morgen um 11 in Amsterdam statt, und zwar zum Thema Flüchtlingsfrauen.
Was soll das jetzt? Englisch, soll ich mal? Also Englisch. Wie ist denn?
Well, now first we want to start talking about the demonstration tomorrow, and it'll be at 11 o'clock in the morning. It's yeah, it's the specific theme is refugees, women refugees. Si la mani mañana, vamos a hablar de la mani a las 11 de la mañana en Amsterdam. Que va de refugiadas. ¿Se dice así?
Also die Demo oder die Idee der Demo ist entstanden, weil es erst zwei Chilenen waren. Ich glaube, jetzt sind es mittlerweile vier Chilenen in Amsterdam, die festsitzen, die abgeschoben werden sollen und die jetzt halt in der Berufung sind. Und zwar sind die in Chile vom Militär, also von der Polizei, halt vergewaltigt worden, weil sie nicht sagen wollten, halt wo, was weiß ich nicht, Freund oder Mann oder sonst wie ist.
Women who were about to be deported and they were tortured and raped in Chile because they refused to give evidence about the activities of their colleagues or, I don't know. Que la mani mañana es a causa de, creo que ya sabéis, ¿no? Que a causa de dos o cuatro chilenas que están ahora en Amsterdam, que tienen que ser deportadas, pero que han sido violadas en Chile por no hablarse.
Ja, erstmal noch ein paar praktische Sachen zu der Demo. Stehen zwar